U mag gaan zitten. Wij zijn hier bij elkaar voor de dienst van woord en gebed die voorafgaat aan de begrafenis van Teunis van Delen. Hij werd geboren op 7 maart 1944 en overleed op 24 december 2022. We zijn hier bij elkaar gekomen om samen te rouwen, maar ook troost te zoeken bij de Heere, de God van zijn leven. De genade van God had hem gevonden en hij had die genade mogen vinden. En vanuit de troost en de kracht van het evangelie mogen wij hier ook zijn. En daarbij verwachten wij ook voor dit moment onze hulp van de Heere, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw is en trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Graag geef ik nu eerst het woord aan de familie. Berto zal woorden namens de familie spreken.
Namens de kinderen en onze familie wil ik graag een kort woord tot u richten. We willen graag een paar mensen bedanken en vertellen wat de paar voor ons heeft betekend. Dat laatste dat zorgt een klein beetje voor een dubbel gevoel. Hij zou dat onzin vinden, dat gepraat over hem. Is hij veel te nuchter voor? Daar was hij veel te nuchter voor. We moeten God vereren, zou hij dan zeggen, en geen mensen. We houden het dan ook kort, maar een paar kenmerkende dingen en wat het voor ons heeft betekend, willen we toch graag met jullie delen, ook op verzoek van Ma. Wat absoluut bovenaan moet staan, is het feit dat Pa een gelovig man was. Zijn hele leven was gevuld met geloof in God en Pa wist zich afhankelijk van hem. Hij wist hoe het was om zonder God te leven, maar juist ook hoe het was om wel met God te leven. Hij kon ook niet stoppen daarvan te getuigen, van die liefde van God en het wonder van genade dat ook voor hem was. Heel eerlijk gezegd verveelde dat ook wel eens in onze jonge jaren. Werd alles gekoppeld wat we deden aan de Bijbel. Als wij eens wat later thuis kwamen in de nacht, dan zat pa op zijn zo kenmerkende pose op zijn stoel. Mensen die hem goed kennen weten wat die pose is. Een leestafel voor zich. Daarop de krant, uiteraard het Reformatorisch Dagblad. Een leeslamp aan, die midden in de nacht vaak verwort tot een soort van bouwlamp. Leesbril op het puntje van zijn neus. En dan kwam je binnen en dan ging de bril af, zwaaiend in zijn vingers. En dan sprak hij de woorden, van waar Gehazi? Nou, dan kon je het uit gaan leggen. Toch is het zo, voor ons als kinderen, dat hij en Ma ons zijn voorgegaan in een leven van afhankelijkheid van God. Dominee van der Ree heeft daar afgelopen week nog een mooi inzicht over gegeven. Alles wat pa zei over geloof en Bijbel kwam voort uit een bewogen hart. En bovenaan stond het rotsvaste vertrouwen in God en in Jezus zijn verlosser en zaligmaker. Wat dat betreft is het een prachtige symboliek dat hij naar zijn hemelse vader mocht gaan, precies op kerstavond. Enkele kenmerken die onze vader typeren. Gelovig, biddend, elke morgen bracht hij zijn kinderen en kleinkinderen in gebed bij God. Plichtsgetrouw, als je A zegt, moet je ook B zeggen. Je maakt af waar je aan begonnen bent. Reislustig, met de caravan op pad. Alles over hebben voor andere mensen. Onze pa stond altijd klaar voor andere mensen, ook voor ons. Als we belden, dan kwam hij. Verantwoordelijkheid nemen, nooit te vergeefs werd er een beroep op hem gedaan. Of het nou van ons was, of het nou in de kerk was, maakt niet uit. Daarnaast was hij dol op zijn kleinkinderen. Altijd blij om hen weer te zien. Pa was sowieso gek op kleine kinderen. Zijn neutrale blik was vaak wat donker. Maar als er kleinkinderen of kleine kinderen in de buurt kwamen, dan kwam er een grote glimlach. Graag willen we wat mensen bedanken. Namens moeder, namens ons als kinderen. Dominee van der Ree, dank voor uw begeleiding en pastorale zorg rondom het overlijden van pa. Pa en ma hebben veel steun ervaren en ma ervaart dat nog steeds aan uw bezoeken en aan uw woorden van troost en bemoediging. Ook dank voor het voorbereiden en voorgaan in deze dienst. Daarnaast de heer van der Leer, beste Peter, waar je gebleven bent. Dank voor je begeleiding, professionaliteit en mooie woorden in deze dag. De mensen die rondom pa hebben gestaan, betreffende zijn gezondheid. Verplegend personeel van de Gelderse Vallei en in het bijzonder de zusters die er de laatste uren van pa bij zijn geweest. Bedankt voor jullie begeleiding. De kosters van de Pnieuwkerk, dank voor jullie hulp. En uiteraard willen we jullie allemaal bedanken. Dank voor jullie komst, dank voor jullie kaarten, dank voor jullie telefoontjes, woorden van bemoediging. Het is erg fijn en bemoedigend om te mogen ervaren dat pa en ma bij zoveel mensen geliefd zijn en dat pa voor zoveel mensen wat heeft kunnen betekenen. Zoals u allen weet wonen wij als kinderen op enige afstand van onze moeder. En wij zullen haar zeker opzoeken en omringen met onze liefde. Maar onze moeder is een mensenmens, zoals de meesten van jullie weten. Blijft u alstublieft haar bezoeken. Niet alleen nu en over 3 weken, maar ook in de toekomst. En als laatste en belangrijkste, mam. Bedankt voor je zorg aan pa, aan je liefde, aan je warmte, je geduld, je trouw en je humor. Dank u wel.
Psalmen die we zingen en het lied dat we zingen in deze rouwdienst zijn allen uitgezocht door Teunis zelf. Hij had deze dienst voorbereid en dat opgeschreven. Laten we dan ook de psalmen die we zingen horen als een getuigenis dat ook vandaag mag klinken. Een getuigenis van de Heere en zaligmaker die hij had leren kennen in zijn leven. Laten we met elkaar gaan zingen uit Psalm 25, daarvan nu het 5e en het 6e vers. Zullen we samen eerst bidden. Heer, zo zijn we hier bijeengekomen als rouwende familie, samen met de gemeente, met bekenden, vrienden. Heer, we komen voor uw aangezicht in ons gebed. Nu die rouw er gekomen is, het verdriet. Zo zijn we hier, Heren. Omdat we op deze dag hem moeten gaan begraven die ons lief was. Heren, zo is het. Hij was ons lief. Dat geldt voor Nel, zijn vrouw, voor de kinderen, de kleinkinderen. Als we hem hebben gekend als onze broer, onze zwager, ons gemeentelid, ouderling die op bezoek kwam. Ja, Heren, hoe het ook maar is, hoe we hier ook zijn. En Heren, we danken u dat we samen mogen zijn. U geeft ons daarin ook aan elkaar. En we mogen vandaag, maar ook in de toekomst, daarin om elkaar heen blijven staan. Wilt u dat ook geven? Maar Heren, boven alles zijn we dankbaar dat we hier in uw huis mogen zijn. Waar een open Bijbel is. En daar mogen we ook vanmorgen in lezen. Een gedeelte, Heren, waar doorheen u tot Teunis gesproken had. Wat voor hem van zo'n groot belang was geworden. En Heren, wij bidden u of u het ook voor ons wil laten opengaan en daardoorheen wil spreken. Dat uw evangelie van morgen mag klinken. Die goede boodschap van uw komst in deze wereld, Heer Jezus, om zondaars zalig te maken. Want daarvoor bent u immers gekomen. En u kwam ook voor Teunis. Heren, dat had hij ontdekt in zijn leven. En toen hij dat eenmaal ontdekt had, toen veranderde zoveel. Toen mocht hij gaan leven bij die onverdiende genade en liefde van u. En Heren, dat maakte van hem ook die mens die hij mocht zijn voor zijn omgeving. En wij danken u, Heren, voor wat u in hem gegeven hebt. Het vele goede dat hij ook aan anderen heeft mogen doorgeven. Heren, wat bent u goed geweest daarin voor velen. En Heren, juist dat maakt ook het afscheid moeilijk. Want wij kunnen elkaar eigenlijk niet missen als mensen. En de dood scheurt ons van elkaar los. Heren, laat dan juist in dat verdriet ook dat evangelie mogen klinken. Van u die kwam, Heren Jezus, om de dood te overwinnen. Ons hoop en uitzicht te geven. Tot op uzelf. U die door de dood bent heen gegaan, de opgestane, u die leeft en regeert in eeuwigheid. Heren, we bidden u of u ons zo allen nabij wil zijn vanmorgen. We bidden u, Heren, of u ook in het bijzonder met ons wil zijn als we misschien niet gewend zijn om in een kerkdienst te zitten. Heren, we bidden u of u ons allen uw troost wil geven. Laat alles zo ook in goede orde mogen verlopen. Wij vragen dat in de naam van Jezus Christus, uit genade. Amen. Ik wil met u lezen 1 Timotheus 1, vers 3 tot en met 17. En we zullen straks stilstaan bij het 15e vers, de tekst die ook boven de rouwkaart staat. 1 Timotheus 1, vanaf vers 3 tot en met 17. En we zingen uit Psalm 138, daarvan het 4e vers na deze lezing. Ik herinner u eraan hoe ik u, zo schrijft de apostel Paulus, toen ik naar Macedonië reisde, ertoe opgeroepen heb in Efeze te blijven, om sommigen te bevelen geen andere leer te onderwijzen, zich ook niet bezig te houden met verzinsels en eindeloze geslachtsregisters, die meer twistgesprekken opleveren dan door God gewerkte opbouw in het geloof. Het einddoel nu van het gebod is liefde, die voortkomt uit een rein hart, een goed geweten en een ongeveinsd geloof. Sommigen zijn daarvan afgeweken en hebben zich gewend tot zinloos gepraat. Ze willen leraars van de wet zijn en hebben geen inzicht in wat ze zeggen, dat de wet goed is als men die wetten gebruikt en evenmin in wat zij zo sterk benadrukken. Maar wij weten dat de wet goed is als men die wetten gebruikt. En als men dit weet, dat de wet niet bestemd is voor de rechtvaardigen, maar voor wettelozen en voor opstandigen, goddelozen en zondaars, onheiligen en onreinen, voor hen die vader of moeder vermoorden of voor doodslagers, voor ontuchtplegers, voor mannen die met mannen slapen, voor mensenhandelaars, leugenaars, mijnedigen en als er iets anders tegen de gezonde leer is, overeenkomstig het evangelie van de heerlijkheid van de zalige God dat mij toevertrouwd is. En ik dank hem die mij kracht gegeven heeft, namelijk Christus Jezus onze Heere, dat hij mij getrouw geacht heeft toen hij mij een plaats gaf in de bediening. Mij, die vroeger een godslasteraar was, een vervolger en een verdrukker. Maar mij is barmhartigheid bewezen, omdat ik het in onwetendheid gedaan heb, in ongeloof. De genade van onze Heere is echter zeer overvloedig geweest met geloof en liefde die er is in Christus Jezus. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben. Maar daarom is mij barmhartigheid bewezen, opdat Jezus Christus in mij, de voornaamste van de zondaars, al zijn geduld zou tonen, tot een voorbeeld voor hen die later in hem zouden geloven tot het eeuwige leven. De koning nu ter eeuwen, de onvergankelijke, de onzichtbare, de alleenwijze God, zij eer en heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen.
Thank you.
Zoals gezegd luisteren we naar 1 Timotheus 1, het 15e vers. En na de overdenking zingen we uit Psalm 3, daarvan het 2e vers. Gemeente van Christus, Nel, kinderen en kleinkinderen, verdere familie van Delen en Kersenboom, belangstellenden. Deze tekst, 1 Timotheus 1, vers 15, die moest boven de rouwkaart staan. En ik wil daar dus ook vanmorgen met u bij stilstaan. Want dat is de tekst die voor Teunis van zo'n groot belang is geworden in zijn leven. Een belang dat eigenlijk niet te overschatten is. Het heeft namelijk voor hem het verschil uitgemaakt tussen behouden worden of verloren gaan. Het is namelijk de boodschap van deze tekst geweest die heeft gemaakt dat hij zich overgaf in geloof en vertrouwen aan de genade en de liefde van de Heer Jezus Christus. En nu luisteren we daar vanmorgen ook naar, voordat we straks naar de begraafplaats gaan. En niet alleen maar omdat dat voor hem zulke belangrijke woorden zijn geworden. Dat ook. Want als deze tekst voor hem het verschil heeft gemaakt tussen behouden worden of verloren gaan, dan maakt het voor ons vandaag het verschil tussen rouwen zonder licht, zonder hoop en troost, of juist rouwen, verdriet hebben, maar dan met hoop en met licht. Met iets waar we vandaag en voor altijd op terug kunnen vallen. Juist in het verdriet. Maar dat je dan kunt zeggen: Teunis, pa, opa, hij is niet meer bij ons, maar hij is verlost. Hij is bij de Heer Jezus. Hij mag eeuwig zingen voor Gods troon. Hij is thuis. Ja, dat is reden genoeg om bij deze tekst stil te staan, denk ik, maar er is meer. Want wij worden zelf ook vandaag stilgezet bij de eindigheid van ons aardse leven. Het overlijden van Teunis kwam voor velen onverwacht. In enkele dagen tijd raakte hij ernstig ziek, zoals wij het dan zagen, en overleed hij. Ja, hij moet natuurlijk al veel langer ziek zijn geweest. En zelf heeft hij dat vermoedelijk ook geweten. Er waren signalen waaruit hij voor zichzelf had opgemaakt dat er iets in zijn lichaam was wat niet goed was, zo zei hij dat. Maar zoals hem eigen was, over jezelf heb je het niet veel. Dat gold wat betreft zijn lichamelijke toestand. Het laatste half jaar was hij niet zo gezond meer, was er telkens wel iets, maar als je hem daarover sprak, als je hem belde of als ik hem sprak hier na een kerkdienst en ik vroeg hoe gaat het, Teunis, dan zei hij altijd: oh, het gaat wel. Het ging altijd wel. En het niet over jezelf hebben, dat gold ook voor zijn gevoelens. Daar spreek je niet zomaar over. En dan hoorde je als kind van een ander dat hij zo trots op je was. Dat hij zoveel van je hield. Dat wist je wel, dat voelde je ook. Maar het tegen jouzelf zeggen, dat meestal niet. En nu moeten we hem vandaag begraven. Hem die ons lief was, zo getuigen jullie als familie, maar ook vele anderen daarvan. Teunis heeft veel mogen betekenen. Als die betrokken en biddende vader, schoonvader, opa, maar mag ik dat wat uitbreiden? Oom, broer, gemeentelid, ambtsdrager en hoe we hem ook gekend hebben. Zo kennen we hem. En zijn sterven zet ons dan ook allemaal stil. Het laat ons vanmorgen allemaal zien dit is een mensenleven. Hier gaat het naartoe. Als Christus nog niet is teruggekomen, dan is het ons gezet eenmaal te sterven. En dan? Wat is er dan nog te zeggen? Dan kun je het hebben over wie iemand geweest is. Kostbare herinneringen, en het is goed om dat met elkaar te delen, ook in de komende tijd. Maar is dat het enige? Of is er nog iets anders? Iets waar het vanmorgen over moet gaan? Over het evangelie van Christus Jezus, die in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken. Om ze te redden van de ondergang van de dood. Teunis had in de aantekeningen die hij zelf gemaakt had voor de rouwdienst dat zo ook opgeschreven. Met die directheid die hem ook eigen was. Niets uit ons, alles uit hem. Dat moet deze dienst tekenen. En is dat niet waar de tekst ook over gaat? Niets uit mezelf, maar alles uit Christus. Zelf heb je niets. Je houdt aan het einde van je aardse leven ogenschijnlijk ook niks meer over. Als je sterft, is het voorbij. Nou, dat kan dus anders zijn. Je houdt wel iets over. Sterker nog, nu begint het pas. Eeuwig leven. Daar was Teunis achtergekomen en niet maar in het algemeen. Het was een waarheid en een werkelijkheid voor hem geworden die zijn leven radicaal heeft veranderd. Zoals ik al zei, de boodschap van deze tekst die heeft God gebruikt om de volle rijkdom van zijn liefde en genade met kracht tot hem door te laten dringen. Over deze tekst werd gepreekt toen Teunis na een tijd niet meer in de kerk te zijn geweest. Dat wel weer ging doen en Nel, jullie waren samen weer gaan bidden. Het bij God gaan zoeken. Toen jullie in je eigen familie ook met ernstige ziekte te maken hadden. En dat werd een keerpunt in jullie leven. En op een avond bezocht Teunis vanuit Winterswijk een door de weekse kerkdienst hier in Veenendaal. En het ging over deze tekst. En dat raakte hem zo diep. Daar verwonderde hij zich zozeer over. Daar kwam hij nooit meer van los. Dit is een betrouwbaar woord. En alle aanneming waard dat Christus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken. Van wie ik de voornaamste ben. Maar wat is het dan wat daar zo in spreekt? Wat heeft ons dat vanmorgen dan te zeggen? Paulus die schrijft deze woorden aan zijn oprechte zoon in het geloof Timotheus. Die is op dat moment in Efeze. Hij werkt daar als, nou ja, je kunt zeggen predikant, maar even met onze woorden te zeggen van vandaag. Maar dat is niet eenvoudig voor hem. Er is namelijk dwaling binnengekomen in de gemeente. En zeker Hymenaeus en Alexander, die zijn opgestaan en die doen zich voor als leraars van de wet. En ze krijgen mensen achter zich aan. En er zijn er in de gemeente heel wat die zich tot wat zij zeggen en leren aangetrokken voelen. Want het lijkt ook allemaal behoorlijk doorwrocht te zijn wat die twee zeggen. Twee theologen die kennelijk een heel diep inzicht hebben in de Bijbel. En ze weten er van alles uit tevoorschijn te halen. En dat houden ze de mensen voor. De wet van Mozes, de boeken van het Oude Testament. Ze doen het voorkomen alsof ze een speciaal diep inzicht hebben. Maar ondertussen zijn ze, zo schrijft Paulus, vooral bezig met verzinsels. Met eindeloze geslachtsregisters. Die meer twistgesprekken opleveren dan door God gewerkte opbouw in het geloof. En het doel waarvoor de wet gegeven is, de kern van het woord van God daarin, ja, dat zijn ze kwijt. Wat voor doel is dat? Nou, dat er liefde voortkomt uit een rein hart, een goed geweten en een ongeveinsd, dat wil zeggen een oprecht geloof. Terwijl deze Hymenaeus en Alexander van hun Bijbel een soort cryptogram hebben gemaakt, Waar je moet puzzelen en dan haal je er wat uit, iets heel bijzonders. De uitleg die ze geven gaat alle kanten op. Daarmee hebben ze juist waarvoor het nou gegeven is, dat zijn ze kwijtgeraakt. Nee, zegt Paulus, zo moet het niet. De wet is goed als men die wettig gebruikt, schrijft hij. Op de juiste manier. En dat is dat je weet, zo legt hij dat vervolgens uit, dat die wet niet bedoeld is voor rechtvaardigen. Dat je door die wet dus ook niet rechtvaardig zult worden. Maar voor wettelozen, voor opstandigen, voor goddelozen en zondaars. En dan komt er die hele opsomming. Hij gaat eigenlijk alle geboden langs. Daar is de wet voor bedoeld. Dat laat de wet je zien. Dat je een zondaar bent. Maar dan moet je wel verder. Dan is er wel meer. Daar moet je niet in blijven hangen. Juist dan moet het evangelie verkondigd worden. En in deze brief spoort Paulus Timotheus ertoe aan. Die oude apostel die inmiddels op leeftijd gekomen is, Paulus. En die jonge dominee Timotheus. Hij moet niet meegaan in die dwaalleer. Hij moet zich daar niet mee bezighouden. Zoals het ook in de tweede brief van Timotheus staat. Zo is het hier ook al. Dat Paulus tegen Timotheus zegt. Jongen, predik het woord. Laat de boodschap van Gods genade in Christus Jezus horen. Want dan wordt Paulus heel persoonlijk. Want het is ook persoonlijk. Het gaat niet over zomaar wat. Die dwaaleraars die dragen een grote verantwoordelijkheid met zich mee. Ze brengen immers hun hoorders op een dwaalspoor. Het evangelie klinkt daar niet. En dat maakt dat die hoorders niet behouden zullen worden. Dat ze de genade van God niet kunnen vinden. En dan ga je verloren. Het komt er nogal op aan. Hoe Gods woord wordt gebracht. Of het evangelie als de gezonde en gezondmakende leer wordt gebracht. En klip en klaar zonde en genade wordt benoemd. Paulus zegt het met kracht tegen Timotheus en ook tegen u en mij vanmorgen. Of eigenlijk is Paulus niet. Het is Gods geest die het u door het woord heen zegt. Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken, waarvan ik de voornaamste ben. Dat weet Paulus dus van zichzelf. Ik ben een zondaar en niet zomaar één. De voornaamste van allemaal. Waarom, Paulus? Nou ja, als je naar zijn verleden kijkt, dan begrijp je dat wel, dat hij het zo zegt. Hij komt er ronduit vooruit in vers 13. Hij was vroeger een godslasteraar, een vervolger en een verdrukker. Ja, die geschiedenis die kennen we. Hoe die op weg was naar Damascus met brieven in zijn hand om daar de christenen op te sporen, gevangen te nemen, in de gevangenis te gooien. Want in hem leefde een diepe haat en afkeer. Tegen alle die zich met die Jezus van Nazareth inliet. Die lui die dachten dat je wel zonder de wet zalig zou kunnen worden. Dat de werken van de wet niet het een en al in je leven zouden moeten zijn. Maar meer heb je toch niet, dacht Paulus. Je moet toch je best doen. Je moet toch proberen om naar Gods wil te leven. Die heilige wil van God. En dan hoop je dat het dan genoeg is. Dan hoop je dat God je redden zal. Paulus had zo'n hekel aan die christenen. Maar daarmee heeft hij dus een verleden als zondaar. En zo'n verleden had Teunus ook. Oh ja, anders dan Paulus natuurlijk. Maar Teunus leefde ooit voor het motorrijden. De TT in Assen. Daar vulde hij zijn hart mee. En naar het café. Je zeggen, nou ja, dat is nog een beetje minder heftig dan Paulus. Nou ja, kijk broeders en zusters, het maakt natuurlijk niet uit. Of je nou de voornaamste van de zondaren bent of de een na voornaamste. Wie zondaar is en als je dat voor jezelf beseft, dan zeg je het Paulus na. Ik ben de grootste. En wie zondaar is en blijft en niet de toevlucht neemt tot Christus, dan heb je geen hoop. Dan blijf je ermee zitten. Dan is er ook geen troost bij het sterven. Zeker, jezelf leren kennen als zondaar, dat is heel belangrijk. Daar is de wet voor gegeven. Paulus heeft het in het voorgaande duidelijk gemaakt dat dat zo is. Maar dan vervolgens het evangelie. En dat evangelie is er in rijke mate. Want dan wordt het opnieuw heel persoonlijk voor Paulus. Wat moet Timotheus dan zijn hoorders voorhouden? Ja, geen eindeloze fabels of andere dwaalleer. Meer dan alleen dat ze zondaren zijn, ook dit. En het is eigenlijk het kerstevangelie. Dat Christus Jezus in de wereld is gekomen om zondaars zalig te maken. Kijk, dat is nou waar het om gaat. Dat is de kern. Paulus brengt het terug tot die paar woorden, dat ene kleine zinnetje. Dat is het evangelie. Christus Jezus, die in de wereld gekomen is om zondaren zalig te maken. En nou kan ik daar vanmorgen nog een heleboel over zeggen. Ik ga er nog wel wat over zeggen, maar misschien moeten we dat nou eerst maar gewoon eens nemen zoals het er staat. Christus Jezus, in de wereld gekomen voor zondaars. Kerst. Wat een evangelie. Dit moet Timotheus verkondigen. Want zijn hoorders moeten dit weten. Jezus Christus is gekomen. Dit moest Teunus weten. En hij kreeg het te horen en hij wist het persoonlijk. Toen het tot hem doordrong. Toen Gods geest deze tekst op zijn hart legde. Maar dit moet ik ook weten vanmorgen. Het is kerstfeest geweest. Jezus werd geboren in Bethlehem. Waarom? Nou hierom. Hij kwam in de wereld om zondaars zalig te maken. Om ze te redden van de dood. Hij is gekomen om te sterven aan het kruis. Met kerst houdt het niet op. Het gaat uiteindelijk naar Goede Vrijdag en Pasen toe. Zoals wel eens wordt gezegd, het kruis is gemaakt van het hout van de kribbe. U begrijpt, dat is figuurlijk bedoeld. Maar het wil zeggen dat Jezus daarvoor kwam. Om zijn leven te geven. Voor wie? Ja, voor die zondaar. In hun plaats, opdat zij het leven zouden vinden in hem, eeuwig leven. En dat hij dan hun zonde op zich neemt en ermee afrekent. Zodat ze eeuwig zullen leven, behouden zijn. Hij kwam om te zoeken wat verloren is. En kwam die dan ook voor u, voor jou? Nou, zou u het willen ontkennen dat u een zondaar bent? Misschien zegt u, ja, maar dat moet je dan toch eerst beseffen. Dat moet dan toch echt zijn bij je van binnen. Ja, ik begrijp wat u zegt. Voor Paulus is het ook meer geworden dan maar een algemene uitspraak. We zijn allemaal zondaren, ja natuurlijk. Nee, dat werd heel persoonlijk. Kon in zijn leven aanwijzen. Toen en daar. Toen vervolgde ik de christenen. Moet je eens kijken, dit was ik. En er zal veel meer geweest zijn. Maar mag ik nou eens vragen vanmorgen? Gelooft u dat u Christus nodig hebt? Dat je zonder hem niet leven en ook zeker niet sterven kunt? Kijk, Paulus heeft het hier in 1 Timotheus 1 niet over zichzelf om het je moeilijk te maken. Alsof je eerst zoiets als Paulus moet meemaken. Of misschien zoiets als Teunus, want voor hem was het ook bijzonder gegaan. Nee, hij schrijft dit omdat als het voor hem kan, dat zit hierachter. Als het voor hem kan, hij de voornaamste van de zondaren, dan kan het voor iedereen. Toch heeft God hem barmhartigheid bewezen. En daarmee, zo schrijft hij in vers 16, is hij een voorbeeld voor hen die later in hem, in Christus, zouden geloven tot het eeuwige leven. Hoort u dat? Hij stelt zichzelf als voorbeeld, niet om zichzelf op de voorgrond te plaatsen. En zo moeten we ook niet eraan denken hoe dat met Teunus gegaan is. Want hij wilde niet dat het over hem zou gaan. Maar dan wel dat zijn nagedachtenis een zegen is. Omdat je ziet dat in Paulus' leven, ja, hij mag dan zeggen ook in Teunus' leven, Gods genade is groot gemaakt. En daar komt het dus op aan. Op geloven. Dit is een betrouwbaar woord. Vertrouwt u het? Gelooft u het? Dit is alle aanneming waard. Neemt u dat aan vanmorgen. In die volle diepte. Dat je zondaar bent. Dat je zonder Christus verloren gaat. Maar dat je met hem ook eeuwig behouden wordt. En dan gaat het om niets anders meer. Dan dat je dit woord hoort, leest en gelooft. En dat was Teunus gaan doen. Hij had zelf niets. Maar hij had in Christus alles. Het werd hem tijdens die kerkdienst toegezegd. Het werd hem aangeboden. En hij nam het aan als een betrouwbaar woord. Ook voor hem. En u en jij. Is het een betrouwbaar woord? Geef u het toch aan. Want het kan immers zomaar, onverwacht, het einde zijn van je aardse bestaan. En blijf dan vandaag niet op afstand. Maar geef u eraan, ja, geef u aan hem. Die kwam in de kribbe van Bethlehem. Want zo lief had God de wereld, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren zou gaan, maar eeuwig leven zou hebben. Dan kun je zingen. Maar trouwe God, gij zijt het. Het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. Op u vest ik het oog, niet op jezelf, op hem. Gij heft mijn hoofd omhoog. Ja, dat doet hij. Vanmorgen ook, door deze tekst. En hij laat u zijn gunst, zijn genade aanschouwen. Ik riep God niet vruchteloos aan. Hij wil mij niet versmaden in al mijn tegenheden. Hij zag van Sion neer, vanuit de hemel, de woonplaats van zijn eer. En hij hoorde mijn gebeden. Amen. Zullen we bidden en danken. Ja, Heren, op u vestigen we het oog. En dat is omdat u door de verkondiging van uw woord ook vanmorgen ons hoofd omhoog heft om uw gunst te laten zien. U laat ons uw Zoon zien, Heere God. Heere Jezus, u bent gekomen om zondaars zalig te maken. U geeft ze een eeuwige heerlijkheid. En Heere, dan kan ons aardse leven sterven, maar dan is er hoop. Dan zijn we wel bewaard bij u. Heere, zo mag het evangelie klinken bij dit sterven en geef dat we er troost uit mogen halen als we het verdriet voelen om die lege plek die gekomen is aan de scheepjeshof, letterlijk een lege stoel waar die altijd in zat. Die lege plek die we voelen als familie, nu onze vader, schoonvader, onze opa niet meer hier is, niet meer bij ons. Die lege plek die we ook voelen in de gemeente, hoe we hem ook gekend hebben. Heren, we willen u nogmaals danken voor het vele wat u in hem aan ons wilde geven. En we hebben vanmorgen opnieuw mogen ontdekken, Heren, dat hij dat niet van zichzelf had. Maar dat hij zo geworden was, omdat hij de liefde en genade van u, Heere Jezus, had gevonden. En die laat u verkondigen over heel deze wereld heen en vanmorgen ook bij ons. Heere, geef dat het ook voor ons de grond is waar we op staan en waardoor we nieuwe moed en kracht mogen ontvangen. Heere, wij bidden u of u met ons mee wil gaan als we nu naar de begraafplaats gaan. We willen bidden of u in het bijzonder ook bij Nel wil zijn, bij Mariska, Beto en Aafke, Pieter en Ella, bij de kleinkinderen Alicia, Mette, Sebastian, Evan, Noah, Anna, Thomas. Heere, straks staan we rond een open graf. Wilt u ons dan sterken en vertroosten? Heere, ga zo met ons mee. En draag ons, ook in de komende tijd. Wilt u het woord dat we vanmorgen hebben gehoord en gelezen zegenen voor ons allen? En wilt u onze dank aanvaarden en onze gebeden aannemen? Niet om iets uit ons, maar hoor ons, omwille van hem, tot wie we ons hoofd heffen, waar we onze ogen op vestigen, omwille van uw Zoon, de Heere Jezus. Uit genade alleen. Amen. Wij zingen tot slot het lied Vaste Rots van mijn Behoud. Er is een klein foutje geslopen in de liturgie. Bij het derde couplet zijn twee extra regels blijven staan. Die zullen we dus niet zingen. Dus de laatste twee regels zijn Rots der eeuwen in uw schoot, berg mijn zielen voor de dood. We zingen op toonhoogte 250.
Beste familie, Nel met je kinderen, kleinkinderen, de verdere familie, de vele vrienden, belangstellenden. Nu deze dienst van woord en gebed ten einde is, gaan we ons gereed maken om die moeilijke gang naar het graf te maken, waar Teunis ter aarde zal worden besteld. Vooraf enkele mededelingen. Zo direct zullen familieleden Teunis begeleiden naar de hal van de kerk. Daar zal het gezin de wacht betrekken rond de kist met het lichaam van Teunis. Daarna kan iedereen in stilte de kerk verlaten en op eigen gelegenheid naar de begraafplaats aan de Munnikenweg gaan. U kunt uw auto parkeren op de parkeerplaats van de begraafplaats en dan bij de ingang van de begraafplaats rustig wachten tot wij aankomen met de familie. We willen u vragen om straks op de begraafplaats in goede volgorde aan te sluiten. Dus achter het gezin eerst de familieleden, dominee Van der Ree en ouderling Sok, en dan de verdere familieleden en belangstellenden. Dan willen we vragen aan de dragers om hun plaats in te gaan nemen. Dat zijn de kinderen Mariska, Betto en Pieter, broer Betty van Delen, zus Jannie ten Broek en oomzegger Ferdinand Kersenboom. Nemen jullie nu eerst je plaats maar in. Nogmaals gezegd, Nel en het verdere gezin en de naaste familieleden sluiten direct aan. Alle anderen wachten nog even hier in de kerk tot ze een seintje krijgen dat u ook de kerk kunt verlaten. We gaan met elkaar luisteren naar het uitleidend orgelspel.